gaan een moment stilstaan bij het leven van Samuel. Kijken naar wat er met hem gebeurd is. U kent ze vast, de Hall of Fame. Er zijn vele Halls of Fame in deze wereld. Er is een Hall of Fame voor de showbiz. Er is een Hall of Fame voor worstelaars. Er is een Hall of Fame voor muziek. Er is een Hall of Fame voor sport. Er is een Hall of Fame voor van alles en nog wat. En als je de Hall of Fame uit bent, dan is er ook nog een Walk of Fame. Oftewel, wij hebben onze helden. Wij hebben onze mannen en vrouwen waar we tegen. En als je maar genoeg gepresteerd hebt in dit leven, dan kom je in de Hall of Fame. Ja toch? Moet je wel genoeg in de story gestaan hebben, denk ik. De Bijbel heeft ook een Hall of Fame. En dat is, u kent vast hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. En dat is ook een soort Hall of Fame, waarin aangehaald wordt welke de mannen en de vrouwen van betekenis zijn geweest. In de wereld, in de geschiedenis. Samuel wordt genoemd in de Hall of Fame. Weliswaar kort, maar hij staat erin. Ik heb het zover nog niet geschopt. Wie wel? Later zullen we het weten of we ook ooit in de Hall of Fame staan. Maar Samuel wordt genoemd in de Hall of Fame. Samuel betekent God heeft gehoord. Ik stel voor dat voor degenen die dat willen, gewoon de Bijbel eens openslaan en een paar stukjes meelezen uit het leven van Samuel. Het gaat niet lukken om vandaag alles van Samuel te vertellen. Het gaat gewoon niet lukken, dat is te veel. Kun je helemaal dagenlang op leeg lopen, maar een aantal dingen wil ik noemen over Samuel. En ik ga beginnen bij 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 zegt in het eerste vers, en Samuel stierf. En heel Israël kwam bijeen, ze bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. Samuel sterft, hoge leeftijd, man is oud geworden. Heel oud, weet je niet precies hoe oud, maar hij is heel oud geworden. En deze man heeft zijn geloof behouden. Hij is, en we komen daar straks zeker nog op terug, als jong kind, en dat weet u vast wel, was hij al een gelovig jongetje. En hij heeft dat zijn leven lang vastgehouden, een gelovige man. En hij is in het geloof gestorven. Hoe bestaat het dat iemand dat zo lang volhoudt? En hoe dat bestaat, daar gaan we zo meteen wat dingen van horen. Hier wordt slechts kort vermeld, hij was oud geworden en hij stierf en ze hebben hem begraven. En het hele volk bedreef rouw over hem. Blijkbaar was hij een geliefde man. Blijkbaar was hij geliefd onder het hele volk. Kenden ze hem en dat klopt ook, hij was een geliefde man. Waarom? Eigenlijk Samuel was de leider van het volk. En dan mag je even een paar hoofdstukken terug, een heel stelletje hoofdstukken, gaan we naar hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 lezen we dat Samuel leiding gaf aan het volk Israël. Laten we een paar versen uit dat hoofdstuk lezen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim verbleef, dat er veel dagen verliepen, het werden 20 jaren, en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heer. Ja, als je maar lang genoeg verstoken bent van de aanwezigheid van God, de ark in dit geval, dan ga je vanzelf een keer klagen. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Bijna een voorwaarde. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heer en dien hem alleen. Onverdeelde toewijding en dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Als je je toewijdt aan God, dan gaat God je redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en ze dienden de Heer alleen. En verder zei Samuel, roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En ze kwamen in Mispa bijeen, schepten water, goten het uit voor het aangezicht van de Heer. Ze vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heer gezondigd. En zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Het was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld wat hij deed. Er zaten niet zoveel ingewikkelde cursussen bij. Het was gewoon verootmoedigen en terugkeren naar God. Bekeren, veranderen. En toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. En toen de Israëlieten dat hoorden, werden ze bevreesd voor de Filistijnen. En ze zeiden tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heer. En hij riep tot de Heer voor Israël en de Heer verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heer deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat ze door Israël verslagen werden. Is dat nou eigenlijk niet mooi? Wat moeten wij doen en wat doet God? Soms denken we dat we strategieën moeten bedenken om nog ergens staande te blijven. Soms denken we dat wij de strijd moeten voeren. Nee, hier zie je eigenlijk een ander verhaal. Hier zie je een volk wat zich verootmoedigt, een volk wat zich bekeert en vervolgens doet God iets wat de mensen niet kunnen doen. De donder rolt, de bliksem erbij waarschijnlijk, volk in verwarring en de overwinning is voor de Israëlieten. Onze kant van het verhaal is vluchten naar God, zijn kant van het verhaal is hij jaagt de vijanden op de vlucht. En dan heb je weer een stapje gezet. Want dan is het voor dat moment een overwinning. Dan gaat het verder, want dan geeft, en dat vind ik wel mooi, en dan zegt hij in vers 12, Samuel nam een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen, en hij gaf hem de naam Eben-Haezer en zei, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Tot hiertoe. Morgen een nieuwe uitdaging. Morgen een nieuwe toewijding. Vandaag geholpen is niet voor de rest van je leven geholpen. Als God vandaag bij je is, is dat geen garantie voor morgen. Ja, van zijn kant wel. Maar van onze kant moet dat er ook zijn. Tot hiertoe heeft God ons geholpen. Hij vraagt onverdeeld ons helemaal. Hij wil ons helemaal hebben en hij wil ons elke dag helemaal hebben. Als je hoofdstuk 7 leest, dan is dat eigenlijk het hoogtepunt in het leven van Samuel. Hier zie je hoe hij regeerde. In vers 15, Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hé, wacht even, al de dagen van zijn leven? Oh, daar kom ik zo nog op terug. Daar moet ik nog even over nadenken. Hè? Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal, Mispa, en hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, daar woonde hij, want dat was zijn huis, en daar gaf hij leiding aan Israël, en hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Wat ik wel mooi vind, is Samuel had een reizende bediening. Hij ging elk jaar een rondje door het land. En dan deed hij 3 plaatsen aan. En dan ging hij weer terug naar zijn huis. En op al die plaatsen staat er, gaf hij leiding aan de Heer. Geloven is niet stilzitten. Eigenlijk is dat ook een stukje Micha, wat je vertelde. Eigenlijk is dat het ook. Als je invulling geeft aan je geloof, hier zit een principe in. Dan kan je dat nooit op één plekje doen. Hè? Achter een gesloten voordeur. Hij reisde door het hele land en leidde Israël. Maar dat vind ik dan wel interessant, want hij gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Nou, let op. Tijdens zijn leven was Saul koning. Nou, wie leidde nou het volk? Saul of Samuel? Wie was hier nou de koning? Wie was hier nou de leider? Was dat Samuel of was dat Saul? Zou de Bijbel het niet helemaal goed begrepen hebben? De schrijver van de Bijbel. Nou, waarschijnlijk was hij in dit stukje zelf nog Samuel. Ik denk dat hij het wel goed begrepen heeft. En hier lezen we dat hij de leider was, ondanks het feit dat er een koning was. En hier zien we wel een lastige episode in het leven van Samuel. Toen hij al oud geworden was, lezen we in hoofdstuk 8, toen ging hij nadenken over zijn opvolging. Ja, zo is het toch. Wanneer je ouder wordt, ga je nadenken over je opvolging. Ik begin al een klein beetje ouder te worden. Gerrit-Jan is nog veel ouder dan ik. Ja? Jij denkt ook na over je opvolging. Ja toch? Als je ouder wordt, denk je na over je... En zeker wanneer je de koning bent. Hoe lang zou Beatrix erover nagedacht hebben van... Hoe gaat dat nou verder met Nederland als ik er niet meer ben? Nou, laten we kijken of we dat voor die tijd kunnen regelen. Samuel probeerde dat ook. Lees maar mee. Het gebeurde nu toen Samuel oud geworden was dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. Daarmee regelde hij zijn opvolging. Zij zouden richter worden in zijn plaats. Hij was richter, rechter, richter over Israël. Hij leidde het volk. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters in Beerseba. Maar, hier komt het. Zijn zonen gingen niet in de wegen, in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en ze bogen het recht. De zonen van Samuel bogen het recht. Ze wandelden niet in zijn wegen en ik denk dus ook niet in Gods wegen. Ze waren eigenlijk ongehoorzame zonen. Ik heb me wel af zitten vragen, waarom zou hij zijn zonen hebben aangesteld als richters over Israël? Je kent toch je kinderen ook? Wie kent zijn kinderen niet? Het staat er niet bij. Het staat er niet bij. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden. Denk even nog even voordat ik dit lees. Even dit speelt net na hoofdstuk 7 waarin ik heb gezegd, dit was het hoogtepunt van het leven, in het leven in de regeringsperiode eigenlijk van Samuel. Misschien was Samuel wel een van de allerbeste richters die er waren. Want als je het boek Rechters, Richteren leest, dan zie je eigenlijk elke keer maar weer van die fragmenten, van die stukjes waarin het goed gaat. We hebben een paar weken geleden het verhaal van Gideon gehoord. We kennen het verhaal van Simson, we kennen het verhaal van Deborah. Elke keer maar een klein stukje. En hier lezen we over de laatste richter, de eerste profeet, Samuel, die zijn leven lang het volk heeft geleid en het ging verdraaid, het ging goed met het volk. En dan komen de oudsten van het volk bij Samuel en die zeggen, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven, zoals alle volken. Nou hebben we soms het idee, en ik heb dat in ieder geval wel vaker gehoord, dat God tegen koningschap was. Dat is niet waar. God was niet tegen koningschap. Als je Deuteronomium 17 leest, daar worden al voorschriften gegeven over hoe echt koningschap ingevuld moest worden, zou moeten worden, wanneer er een koning kwam. Dat waren de voorschriften die God aan Mozes meegaf. Een koning moet zo en zo en zo zijn. Laat ik de kleine samenvatting doen. Een koning zou een onderkoning moeten zijn, want God is onze koning. Een koning zou God moeten vertegenwoordigen, want hij is koning. En hier zeggen de oudsten, stel daarom een koning over om ons leiding te geven. Maar er staat geen punt. Hier staat een komma. Zoals alle volken. Wat gebeurde er? Zij zagen het falen van de zonen van Samuel. En ze zagen dat het niet goed ging. Kijk, weet je wat het was? Ze keken goed, maar ze kozen fout. En dat is het punt. Ze zagen heel goed waar het misging met die zonen, maar ze kozen een verkeerde oplossing. En daar zijn wij mensen scherp in, om precies te vertellen hoe het niet moet. Maar nou even, hoe moet het wel? En dat is hier, zie je, een mooi voorbeeld van mensen die zeggen van, dan willen wij het ook zo hebben. Dat bevalt ons wel. Wij willen ook een koning zoals onze buren. Dat gaat nog eens de goede kant op. Nou, dat ging helemaal niet de goede kant op. Dit was verdrietig. God was hier niet blij mee. God was niet blij omdat ze die keuze maakten. Ze kozen uiteindelijk niet voor hem. En je zal dat maar te horen krijgen wanneer je Samuel heet. En jij bent richter en je denkt van, dit land leeft eigenlijk vrij van zijn vijanden. He, wij overwinnen onze vijanden. Dat was het leven van die tijd ook. En dan komen er oudsten en die zeggen van, wij willen dit niet op deze manier. Dat is niet tof, om het zomaar eens te zeggen. Dat is helemaal niet tof. Wat doe je dan als je Samuel heet? Hier staat een fantastisch zinnetje in vers 6. Toen zij zeiden, geef onze koning om ons lijden te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel en hij ramde erop los. Hij bad tot de Heer. Dat is wat er staat. Wat kennen we dat versje nog meer van? Toen bad ik tot de God des hemels. Nehemia. Nehemia. Toen bad ik tot de God des hemels. Dit staat er als een schietgebedje. Heer, help! Help! Dit volk wil anders. Help! En dan weet je dat je op de goede weg zit. Zo lees ik dat, hè. Dan weet je, ik heb het beste met het volk voor. En wat zegt het volk? Wij kiezen onze eigen koning. Help, Heer. Help! En weet je wat zo mooi is? God antwoordt. Meteen. Ik denk wel eens een keer, we kunnen dagen en nachten bidden. En dan is het worstelen om een antwoord te krijgen. En dat ene kleine schietgebedje, God gaf antwoord. Meteen. Maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk. In alles wat ze tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat ze mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen ze nu ook u aan. Eigenlijk zegt God van, ik weet wat jij voelt, want zo hebben ze met mij al eeuwenlang gedaan. Ik zou bijna zeggen, voel je de pijn van God bijna hier doorheen klinken? En dan zegt hij, geef ze maar gelijk. Doe het maar. Kijk, een mens is vrij om te kiezen. Echt waar. God ligt zelden voor de deur. Om ons tegen te houden wanneer wij keuzes maken die hem niet aanstaan. Zelden. Zelden. Hij heeft onze vrije wil gegeven. Ik zou bijna zeggen, we mogen doen wat we willen. Wel nu, luister naar hun stem. Maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Sta het toe, maar vertel wel wat de consequenties zijn. En zo is het ook gebeurd. Hè. Er hangt boven mijn bureau een A4'tje waarin staat dat de mens vrij is om te kiezen. Maar nooit onder de consequenties van die keuze uitkomt. Dus daar kijk ik dan nog wel eens een keer naar en denk, oh ja, ik maak wel eens een keer een verkeerde keuze. Ja, dan moet ik de consequenties ook maar dragen. En dat geldt ook voor dit volk. Ze keken goed, maar ze kozen fout. Dus ze kregen een koning. En dan zie je in het verhaal dat deze Samuel, die leider was van het volk, een leider over het volk ging aanstellen. En denk van, dat is toch wel het toppunt van nederigheid, om het zomaar eens te zeggen. Dat je de dingen dan ook maar weer op een open hand legt. En zegt van, als jullie dat zo willen, dan is dat zo. En dan gaat hij Saul aanstellen. En dan gaat hij David aanstellen. En dan eerst Saul, daarna David. En jullie kennen allemaal het verhaal. Saul deed het niet goed, David deed het anders. Ik weet niet of hij het altijd zo goed deed. Was het anders. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat zijn verhaaltjes achteraf. Dat weet ik niet. Het staat ook niet in de Bijbel. Ik weet niet of je dat ook zo mag zeggen. Maar je kunt het lezen in de Bijbel. Toen hij Saul zalfde tot koning, toen goot hij olie uit een kruik. Nou, een kruik, als je die laat vallen, dan gaat die kapot. Toen hij David zalfde tot koning, toen goot hij olie uit een hoorn. En je zou achteraf kunnen zeggen, de kruik is het, laat eigenlijk het kortstondige, het breekbare, het tijdelijke zien van het koningschap. De hoorn kan niet gebroken worden. Laat het vaste, het blijvende, het sterke zien van het koninkrijk van David. Bovendien moet voor een hoorn zelfs een dier geslacht worden. En daar kun je ook weer van alles en nog wat uithalen. Nogmaals, het is achteraf. Het staat niet zo in de tekst, maar het staat wel in de Bijbel geschreven. Het volk kreeg wat het wilde, dus hij zalfde en hij stelde een koning aan, maar wel een koning gezalfd uit een breekbare kruik. En dan krijg je ook wat je hebben wilt. Ik wil nog een verhaal met jullie lezen. Want ik zei al, het verhaal van Samuel is veel en veel te groot om daar alles over te vertellen. Maar lees nog eens mee in hoofdstuk 12 een paar versen. En ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Maar het is wel een interessant hoofdstuk, vooral omdat er één buitengewoon mooi vers in staat. Ja, eigenlijk is het een heel mooi verhaal. Lees het maar thuis. Lees het maar thuis. Ik ga het niet doen. Maar als je er doorheen leest, door dat hoofdstuk 12, daar staat bij mij boven, Samuel legt getuigenis af van zijn gedrag. Dan zie je eigenlijk dat hij een soort van toestemming bijna vraagt aan het volk om iets te mogen zeggen. Want dan zegt hij van, zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u mij gezegd hebt en ik heb een koning over u aangesteld. Ik ben oud en grijs geworden, ik ben van mijn jeugd af u voorgegaan. Zie, hier ben ik, leg getuigenis tegen mij af over wat ik heb gedaan. En dan zegt het volk, eigenlijk zegt het volk, je bent een goede man, we hebben niet zoveel op je tegen, eigenlijk niks. En dan zegt hij, oké, dan ga ik jullie wat vertellen. En dan komt hij nog even terug op hoe de dingen gegaan zijn. En dan gaat hij een stuk geschiedenis geven. En soms is het goed om eens even de geschiedenis te bekijken. Heer, ik zei al van, aan het begin van, je hebt de neiging altijd maar om vooruit te kijken. Maar kijk ook eens zo af en toe achterom. Dat is wat Samuel hier doet. En dan begint hij bij Egypte. Dan gaat hij het verhaal vertellen over van wat God gedaan heeft met zijn volk. Vanaf Egypte, Jacob. En hoe hij voor ze gezorgd heeft. En hoe dat volk elke keer weer afdwaalde. En hoe hij, en dat ook weer elke keer riep natuurlijk, want zo gaat het met mensen. En hoe die dan ook elke keer weer terugkomt. Dan zeg ik, joh, ik omarm jullie toch weer. Jullie zijn, jullie blijven mijn volk. En dan vertelt hij over de periode van de richteren. En het nieuw hetzelfde beeld. Het volk schreeuwt, God komt, halleluja. Het volk dwaalt weer af, weer schreeuwen, God komt weer. Hoeveel keer is God al teruggekomen in uw leven en in mijn leven? En ga het lekker niet vertellen, want dan mag ik hier nooit meer staan. Maar het is zo. God komt elke keer weer terug. God is zo ongelooflijk groot van vergeving. En dat is eigenlijk het verhaal wat Samuel hier vertelt. Over het hele volk, over elk individu van dat volk die zich daarin herkent. En uiteindelijk is er een God die elke keer weer terugkomt en dan wil je nog een koning hebben. Dan wil je nog zonder die God leven. Dan wil je niet een onderkoning, nee, je wil een echte koning. Zoals de buurtjes. En dan zegt Samuel, ja, maar wacht even. Die krijg je, maar ik ga je nog een keer vertellen. Twee dingen. Vers 14 en vers 15. Wel nu. In vers 13, zie hier de koning die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de Heer heeft een koning over u aangesteld. Als u dan maar de Heere vreest, hem dient, naar zijn stem luistert en het bevel van de Heer niet ongehoorzaam bent, dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal, beide dus veilig zijn, achter de Heer uw God. Heerlijk. Zo'n leven zou je willen hebben. Maar wanneer u niet naar de stem van de Heer luistert en het bevel van de Heer ongehoorzaam bent, dan zal de hand van de Heer tegen u zijn, zoals tegen uw vaderen. En in het geval van Samuel, zegt hij van, en om even te bewijzen dat dit geen loze praatjes zijn, zal ik ook nog even wat laten zien. En natuurlijk niet hij zelf, dan bidt hij tot God en dan gebeurt er een zeer indrukwekkend wonder, want het is midden in de oogsttijd. En in de oogsttijd regent het niet, bijna nooit. Lees maar even na, Spreuken 26 vers 1, dan, daar staat dat. Daar is het altijd droog. En op dat moment, daar dondert het er toch op los. Hè? De hemel die gaat open en het volk wordt hartstikke bang. Hartstikke bang. En die herkennen hierin ook de hand van God. Zomaar even een verhaal uit het leven van Samuel. En Samuel zegt, weet je, vers 22, de Heer zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam. Omdat het de Heer behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. Dat is de kant van God. De kant van God is, hij verlaat je nooit. En nooit betekent zo ongeveer nooit. Dat is van de kant van God. daarachteraan staat. Maar wat mij betreft, en dat vond ik zo'n mooi vers. Er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heer zou zondigen. Dat vind ik wel een sterke uitspraak. Dat ik tegen de Heer zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Maar ik zal u de goede en juiste weg leren. Twee kanten. Van Gods kant zit wel snor. Hij verlaat je nooit. Van onze kant moet er discipline zijn. Nooit stoppen te bidden voor elkaar. Hoe kon daar Samuel nu zo ver komen? Wat een man die eigenlijk het land regeerde en leiders naast zich zag opstaan, zich moest onderwerpen en tegelijkertijd toch leiding moest geven. Als je het boek Samuel leest, dan zie je dat hij dat ook zijn leven lang gedaan heeft. Cruciale momenten komt hij weer terug in het land en pakt hij gewoon weer zijn leiderschapspositie. Terwijl hij dat niet had, want hij was een koning. En ik denk, die man die heeft vrede met God gehad. Ik denk, die man die heeft gesnapt hoe het in het koninkrijk, met hoofdletter K, heeft gewerkt. Die snapte echt hoe leiderschap in elkaar zat. Ik moet nog zo verschrikkelijk veel leren. Hoe heeft het met Samuel zo ver kunnen komen? Ik denk, je moet teruggaan naar het begin. Altijd maar weer verder terug naar het begin. Want we hebben zijn levenseinde gehad. Hij is blijven geloven. En dat was al een wonder als je dit soort verhalen leest. Hoe die man eigenlijk van zijn troon, voor zover mensen een troon hebben, want die hebben we niet. Maar van zijn troon gestoten is. En hoezeer die eigenlijk aan de kant geschoven is door het hele volk nota bene. Dat komt denk ik omdat er in het begin iets gebeurde. En daar wil ik tenslotte met jullie over nadenken. Hij heeft geleerd in kleine dingen goede dingen te doen. Jullie kennen allemaal het verhaal van Samuel en Eli. Dat verhaal van luister Heer, want uw knecht spreekt. En in onze westerse wereld, jullie kennen het flauwe grapje allemaal, is dat natuurlijk veranderd. Hè? En dat was allemaal in het Midden-Oosten. Wij zeggen dat niet meer, luister Heer, want uw knecht spreekt. Wij zeggen luister Heer, want uw knecht spreekt. In plaats van spreek Heer, want uw knecht luistert. Ja, we zouden wel meer moeten luisteren. En omdat hij goed naar God luisterde, kon hij ook iets tegen Eli zeggen. En toen moest hij het onheil vertellen over Eli en zijn familie en zijn hele gezin. En dat was allemaal niet al te best. 12 jaar ongeveer waarschijnlijk. Wie heeft er hier een zoon van 12 jaar? Wie is het 12 jaar? 13 ongeveer. Maar jullie kennen het wel. Die jonge gasten net naar de middelbare school, die hier een boodschap van God door moeten geven. Nou, ik dank je de koekoek. Dan kun je er toch maar even tegen aan. Dat heeft hij toch maar meegemaakt. Samuel, die ongeveer op zijn derde levensjaar het huis uitgegaan is. Zie je het voor je, Tieneke? Nee? Nee, hè? Oké. Zie je het voor je? Een kind op je derde, als hij 3 jaar oud is, afstaan voor de dienst van God. Dat is wat gebeurde in het leven van Samuel. Als je over dat begin nadenkt, dan moet je eigenlijk ook nadenken over het begin van het leven van Samuel. Nadenken moet je ook nadenken over de moeder van Samuel, Hanna en Elkana, zijn vader. Die twee, die hebben denk ik een sleutelrol gespeeld in het leven van Samuel. Waarom? Dat waren biddende ouders. Dat waren echt biddende ouders. En naar die kracht van gebed, nou denk er maar even lekker over na, die is niet te onderschatten, die is groot. Niet een beetje groot, die is heel erg groot. Wat gebeurde daar nou eigenlijk in dat gezin? Elkana, die had 2 vrouwen. Lijkt leuk, is niet leuk. Hanna en Penina. Nou, de grap, range grap, is eigenlijk, Penina had kinderen. En Hanna had geen kinderen. En we hebben meelijd dus met Hanna, want die had geen kinderen. En ik zou best nog eens een keer een spreekbeurt willen geven over Penina. Daar is bijna niks over geschreven, maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want wat was er namelijk aan de hand? Elkana was gek op Hanna. Dat staat expliciet in de Bijbel. En het staat niet van Penina geschreven. Dus Penina had kinderen en een man die niet van haar hield. En Hanna had geen kinderen en een man die van haar hield. En Penina en Hanna, die kregen ruzie. Dat lees je in hoofdstuk 1, elke keer weer. Haar tegenpartij, en dat is Penina, vers 6 van het eerste hoofdstuk, treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heer haar baarmoeder toegesloten had. Aha, jij kan lekker geen kinderen krijgen. Lekker En maar pesten. Treiteren staat hier. Ze treiterde elke keer weer. Ze stak haar de ogen uit. Eigenlijk was Penina, denk ik, een beschadigde, jaloerse vrouw. Want Elkana hield van Hanna. Maar nou heb je... Ik geloof ook niet dat je twee vrouwen moet hebben. Als vent moet je daar helemaal gek van worden. Nee, dat kan je niet uit elkaar houden. Laten we het maar niet doen. Hij was verliefd op Hanna. En hij gaat dus ook veel in haar mee. Maar Hanna van haar kant, wat moet die vrouw het moeilijk hebben gehad? Ja, mijn man houdt wel van hem, maar ik zou kinderen willen hebben. In die tijd was het eigenlijk, in die tijd en in die cultuur paste het gewoon om kinderen te krijgen. Als ze jou treiteren, wat ga je dan doen? Hoor ik daar iemand zeggen, terugtreiteren? Die neiging hebben wij. We zouden boos kunnen worden. We zouden zeggen, en misschien zeg je het niet, want ja, we zijn tenslotte groot en volwassen, maar je denkt, als ik de kans krijg, weet je wel. Dus, en wat deed Hanna eigenlijk precies het tegenovergestelde? Ze werd verdrietig en ze ging niet terugtreiteren, ze ging naar God. Dat was wat ze deed. Op de knieën. Naar God. Hier lezen we het verhaal van een gelovige vrouw die ervoor koos om te bidden in plaats van te schreeuwen. En ze zegt uiteindelijk van Heer, als ik een kind krijg, dan zal ik hem aan u geven. Als ik een kind krijg, dan ga ik hem afstaan voor de dienst aan u. Als je dan even weer terugdenkt aan het hele leven van Samuel. Samuel is het scharnierpunt geweest in de geschiedenis van Israël. Daar is de tijd van de richteren opgehouden. Daar zijn de koningen gekomen. En dat kon omdat hier een man was die in staat was om dat te bewerken. Helemaal samen met God zou ik bijna willen zeggen. En hier was een biddende moeder die haar kind van begin af aan, nog voor ze überhaupt het idee had dat ze een kind kon krijgen, haar kind al afstond aan God. Zo bijzonder. Hier was een moeder die een kind niet voor zichzelf wilde, maar die er voor het kind was. Ik ontmoet helaas in de winkels in Nederland te veel ouders waarvan ik het idee heb dat de kinderen er voor hun moeten zijn. Je bent er als ouder nooit, of het kind is er nooit voor jou. Jij bent er voor het kind. En hier zien we Hanna die daar al mee begint. In haar nadenken over van wil ik een kind, als ik een kind krijg, dan ga ik hem afstaan aan God. Is het niet geweldig? Een biddende moeder. En een biddende moeder die staat aan de basis van een omwenteling van een heel land. En een biddende moeder die niet alleen een biddende moeder is gebleven, maar die is ook een trouwe moeder gebleven. Want toen het kind eenmaal kwam, toen heeft ze ook gedaan wat ze zei dat ze zou doen. 3 jaar en ze bracht hem bij Eli. En Eli was misschien wel een gelovige priester, maar die leefde in een hele heidense omgeving. Ga je kind daar maar eens brengen. Dat is toch de goden verzoeken. Ze bracht haar kind. Ze vertrouwde God. Het kan niet anders. En elk jaar kwam ze en breide ze een truitje of een onderkleed of een bovenkleed. En als het dan het jaarlijkse offerfeest was, dan ging ze weer. Dan zei ze, Samuel, jongen, hier heb ik er weer eentje. Daar kun je weer een jaar mee vooruit. Hij is weer een stukje groter als het vorige kleedje. Ik heb weer iets langer moeten breien dit jaar. Je kleedje wordt groter. Hier heb je hem weer. En als het offerfeest voorbij was, dan liet ze hem weer los. Het grote losmaken van je kinderen begint op het moment dat je een kind krijgt. Klopt toch, hè? Je moet je kind los gaan. Tineke gaat een dinsdag werken, mensen, of maandag. Morgen gaat ze werken. Dan ga je je kind voor het eerst los aan een ander toevertrouwen. Hoe spannend is dat? Weet je wel? Het grote loslaten begint op het moment dat je een kind ontvangt. En dat je snapt dat je het eigenlijk voor een deel helemaal niet meer in je eigen hand hebt. Maar je kunt wel bidden. En je kunt breien. En je kunt je kind verzorgen. Dat is wat je allemaal kan doen. En dat kun je doen en dat moet je doen en dat moet je blijven doen. Totdat je kinderen kind zijn en totdat je kinderen kinderen krijgen en dat je kleinkinderen krijgt en dan ga je weer breien. Of zoiets, er wordt tegenwoordig niet zoveel meer gebreid, geloof ik, maar wel wordt nog gebreid, ja? Er zijn nog punnik- en breiklubjes, ja? Oké, mooi. Moeten we blijven doen. Elk jaar een nieuw kleedje, mensen. Elk jaar, en het zegt iets over een moeder, een grootmoeder, een overgrootmoeder met toewijding. En daar komen gelovige kinderen uit voort. Samuel is tot aan zijn dood gelovig gebleven. Klopt dat ook? Als je terugkijkt in je eigen herinneringen, als u kinderen hebt, hè, dat je dan denkt van, ik herinner me nog zo goed dat wij baden voor ons kindje toen het kindje nog niet te zien was. Toen het nog eens mama's buikje zat, hè. Dat we baden voor onze kinderen toen het net geboren was. Dat we baden voor onze kinderen toen het sliep en dat we nog stiekem de slaapkamer in slopen. Kent je dat nog? He, dat je het nog even zegende voor het slapen gaan. Of als de dingen niet zo goed gingen met je kinderen of met het opvoeden of dat je er moeite mee had. Dat je zei van we moeten maar eens een half uurtje extra bidden voor onze kinderen. En dat je dan stiekem voordat je zelf ging slapen toch nog eens een keer die slaapkamer inging. En heel zachtjes knielde voor het bed van je kind en je kinderen zegende. Ja toch, herinner je het je nog? Dat je dat weet. En kijk dan van wat daarmee gebeurt. God laat zijn kinderen niet los. Daar mag je ook op vertrouwen. Zelfs als je het nog niet ziet, vertrouw erop. God laat geen biddende mensen staan. Zo is hij niet. Zo is hij niet. En jullie mogen me straks bestoken en bespringen met allemaal dingen van ja maar. Hier zien we een biddende moeder die kleedjes breidt en die een gelovige zoon heeft voortgebracht. En in Deuteronomium 6, dat is de laatste tekst, daar staat de Heer uw God, droeg mij op. En dat is het verhaal van Mozes. De Heer uw God droeg mij op al deze geboden te geven die u moet gehoorzamen in het land dat u spoedig zult binnentrekken en waar u zult leven. En dan zegt Mozes, het doel van de wetten die hij gaat geven, daar gaat het hele boek Deuteronomium ook nog over. Het doel van die wetten, dat is dit. Dat is zo mooi. Het doel van een wet is niet dat je een wet moet volgen. Het doel van een wet is niet van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Het doel van een wet is dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen, ik ben zo blij dat God ook over kleinkinderen spreekt. En uw kleinkinderen, de Heer, uw God, eer bewijzen. Door al zijn aanwijzingen uw leven lang op te volgen. Als u dat doet, hebt u een lang en voorspoedig leven in het vooruitzicht. Punt. En daarna gaat het gewoon verder met nog een heleboel andere mooie dingen. Lees maar eens na Deuteronomium 6. Dat is het doel. God draagt zoveel dingen aan ons op. Eigenlijk biedt hij ons zoveel dingen aan en dan noemen wij dan wetten, zijn we een beetje allergisch voor, geworden rijer geloof ik, hè? Mag niet meer, hè? Al die wetten. Of moest het nou juist wel? Nou, vorige week zijn de dingen weer wat veranderd. En toen heeft Rijer gesproken over, omdat ik het zeg, hè? Dat God soms dingen tegen ons zegt, omdat hij het zegt. Waarom? Zodat wij, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, lang en voorspoedig met God zullen leven. Zullen we samen bidden? Wij kijken soms zo naar de details, lieve vader. Wij kijken soms zo naar de details. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Wij kijken soms zo naar van die stukjes, die fragmenten uit uw wetten. En dan zeggen we, wil ik dat wel? En past het wel in mijn leven? En zit het wel in mijn cultuur? Heer, het is goed om ook te kijken naar wat u eigenlijk voor bedoeling hebt daarmee. Heer, u wilt ons. Heer, u wilt dat het ons goed gaat. Dat het onze kinderen goed gaat. Onze kleinkinderen goed gaat. Vader, wil bidden vanmorgen voor iedereen die kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen heeft. Heer, dat bidden een grondhouding van het leven zal zijn, blijven of worden. Vader, dat we opnieuw de kracht van het gebed ons zullen toe-eigenen. Heer, u laat geen bidder staan. En u bent een God die gebeden wilt zijn. Van uw kant zit het goed. Heer, en toch wilt u dat we bidden. Heer, u verlaat ons nooit en toch wilt u dat we u aanroepen. Heer, u bent altijd bij mij en toch wilt u dat we u zoeken met ons hele hart. Met alle kracht die we hebben. Heer, en u wilt onze onverdeelde toewijding. Heer, niet een beetje, niet voor de helft, maar helemaal. We bidden, Vader, voor hen die hier zo anders in staan en geen kinderen hebben. Ze misschien nooit hebben kunnen krijgen. Er misschien naar verlangen. Vader, we leggen het op een open hand. Het leven is van u, Heer. U weet hoe de toekomst eruit ziet. Vader, maar we mogen onze wensen bij u bekendmaken. Vader, wilt u geven de wensen van ons hart, zegt de psalmist. Heer, dat u de gever van de wensen van ons hart bent. We bidden, Vader, voor hen, voor de jonge mensen onder ons, die nog geen kinderen hebben, daar misschien over nadenken. Vader, dan denken we aan het leven van Hanna, die ook in die periode al begon met haar kinderen toe te wijden aan u. Heer, u geeft kinderen voor uzelf. Wij mogen ze opvoeden. Heer, u heeft ons aangesteld om voor onze kinderen te zorgen. Maar eigenlijk, Heer, zijn het uw kinderen en zijn we allemaal van u. Dank u wel, lieve Heer Jezus. Dank u, Heer, dat we de opvoeding, al die dingen voor uw troon mogen brengen. Geef ons wijsheid, Vader. Geef ons wijsheid. Geef ons nauwgezetheid, Vader. Alsjeblieft, Heer. We hebben u nodig. Vader, wilt u geven dat we onze kinderen zullen leren om de Bijbel te lezen. Dat we onze kinderen zullen leren om Bijbelteksten zichzelf toe te eigenen. Heer, meer, meer, meer. Heer, dat de Bijbel in ons hart zal komen en in het hart van onze kinderen. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, zegt de Bijbel, Heer. En daar willen we het ook planten, Vader. De waarheden van u. O Vader, het is uw hart. En wilt u uw hart uitgieten in onze levens, alstublieft, Heer. En maak, Heer, dat er een volk zal opstaan, Heer, dat u dient. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zo, dat is eruit. Ja, Jaap, zullen we eerst een lied zingen? Gaan we twee keer een slotlied zingen? Kan dat? Jawel, hè?